Geliefde gemeente, we zijn voor de tweede maal samengekomen om het Pinksterfeit te gedenken. En jonge mensen, op de catechisatie leren we wat heilsfeiten zijn. Heilsfeiten zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus. Op aarde is hij gekomen met kerst, geboren. Zijn lijden en sterven. Goede Vrijdag, zijn opstanding, paasfeest, zijn hemelvaart, maar ook Pinksteren, heilsfeiten, feiten waardoor heil, redding, zaligheid verworven is. Maar als dat laatste, de uitstorting van de Heilige Geest, niet had plaatsgevonden, dan was dat heil wel verworven. Maar hoe zou ik er dan deel aan krijgen? Daar is die Heilige Geest voor nodig. Na die hemelvaart zijn de discipelen vanaf de Olijfberg weer teruggegaan naar huis. En de Heere had het wel tegen ze gezegd, eerder voor zijn lijden en sterven al. In Johannes 14 kunnen we het lezen, die troostvolle belofte. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Ik zal opstaan. En daarna zal ik ten hemel varen, maar ik kom met mijn Heilige Geest. En hij heeft die belofte nog weer bevestigd, vlak voor zijn hemelvaart. Toen heeft hij het onderstreept, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. 10 dagen zou het duren. Zij zouden de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Ze zouden van Christus gaan getuigen. Niet alleen in Jeruzalem. Maar in geheel Judea en Samaria. Tot aan de uiterste einden van de aarde. Ze waren teruggekeerd van de berg, de Olijfberg. Ze waren gegaan naar Jeruzalem. En daar waren ze gaan. Waren ze samengekomen. Een biddend leven. Eensgezind. Bidden en smeken. Om de vervulling van de belofte. Daar zijn ze samengekomen. 120 personen. Pleitend op. De belofte. En dan, 10 dagen later, op de Pinksterdag, lees het begin van het hoofdstuk. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtiglijk bijeen, allemaal samen, biddend om te vervullen. We gaan er samen over nadenken. Het Pinksterwonder. Het Pinksterwonder. 3 gedachten. Allereerst de stem. Ten tweede de menigte. En ten derde de boodschap. Het Pinksterwonder. De stem, de menigte en de boodschap. De schrijver van de handelingen, Lucas. Hij vertelt ons het feit, het heilsfeit van Pinksteren in het tweede hoofdstuk, wat voor ons ligt. En u heeft u vanmorgen het eerste gedeelte gelezen, vanmiddag opnieuw. Maar Lucas heeft het gehele hoofdstuk opgeschreven zoals er in die dagen de geschiedschrijving plaatsvond. Hoe deed men dat? Hoe deden de Romeinen en de Grieken dat wel? Zoals je misschien zelf al een spreekbeurt hebt gemaakt of een presentatie hebt gemaakt, jonge mensen. Dan heb je een kop, een romp en een staart. En dat middelste gedeelte, daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Want zo heeft Lucas als het ware hoofdstuk 2 ook van de handelingen ook opgeschreven. De bediening en de bedouwing van de geest. Allereerst een omschrijving van de situatie. De versen 1 tot en met 13. We zouden zeggen in ons taalgebruik, dat is de kop. En dan de romp, dat is de redevoering. Dat zijn de versen 14 tot en met 36. Als Petrus het woord gaat voeren en gaat preken. En tot slot ook het laatste gedeelte, de reacties op de redevoering. Op de prediking van Petrus. En dat lezen we in de versen 37 tot en met 41. En ik kom er nog op terug, want Lucas, die schrijft het niet zomaar als een geschiedenisschrijver. Want het is een feit, het is waarheid. Het heilsfeit, de uitstorting van de Heilige Geest, dat gebeurt op het Pinksterfeest. En misschien zijn er wel die in de Bijbel mijn kanttekeningen voor zich hebben. Ik zal er verschillende keren uit citeren. De eerste kanttekening wijst ons er gelijk al op. Want de Pinksterfeest staat in de oorspronkelijke taal Pentecost. En als je in Engeland komt, dan is het Pentecost. Dat is Pinkster. Daar hoor je dat in terug. Maar in ons taalgebruik hoor je dat niet meer terug. Maar dat betekent de 50ste dag. Pentecost. De 50ste dag. Welke 50ste dag? Wel, de 50ste dag na het Paschafeest. Het Paschafeest waarop het lammetje werd geslacht en waarop nagedacht werd over de uittocht uit Egypte. Maar het Paschafeest was ook het begin van de gerstenoogst. En 50 dagen na Pascha was dan het Pinksterfeest. De 50ste dag. En die Pinksterfeest werd ook wel genoemd het Wekenfeest. 7 weken na Pascha, het Pinksterfeest. En dat Pinksterfeest, dat markeerde het einde van de gerstenoogst en het begin van de tarweoogst. Het was dus een oogstfeest. We zouden zeggen een soort dankdag. Het volk kwam naar de tempel om hun offers een dankdaggave te brengen. Zoals de Heere dat ook geboden had. De 50ste dag. Die 50ste dag, Pinksterfeest, werd ook later ook de gave van de 10 geboden herdacht. Want toen het volk Israël uit Egypte werd geleid, toen werd op de 50ste dag de wet gegeven. De wetgeving dus. En een oogstfeest van de eerstelingen gaven op die 50ste dag. Wel nu, op die 50ste dag. Op de dag waarop de eerstelingen worden gegeven. Behaagde de Heer met zijn gave te komen. De gave van de uitstorting van de Heilige Geest. Jongens en meisjes, nou wordt het op de Pinksterdag Pinksteren. Begrijp je wel? Het was al Pinksteren, maar nou wordt het opnieuw Pinksteren. Oogstfeest, de eersteling gave, maar nu die gave uit de hemel, de Heilige Geest. O de Heere, hij had het beloofd en het is waarheid geworden. Wat hij zegt, dat doet hij ook. Hij vervult zijn woord. Dat doet hij in de heilsgeschiedenis als hij beloofd heeft de komst van de Messias. Hij kwam. Beloofd dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. En hij kwam. Zo doet hij dat ook in het leven van een zondaar. In het heilswerk, in zijn genadewerk. Hij doet wat hij zegt. En daarom, dan komt er een uitziend leven, een biddend leven, zoals we zagen bij die discipelen eendrachtiglijk bijeen in Jeruzalem, biddend om de uitstorting van die Heilige Geest, biddend uitziend. Is er bij u, is er bij mij, dat uitziend leven? Vanavond, voordat u naar Gods huis kwam, het verlangen, de binnenkamer uitgesproken voor het aangezicht op je slaapkamer. Heere, zou u zelf willen spreken? Dat ik het nou toch eens een keer mag horen. Want ik ben van nature zo doof. Want gemeente, wij zijn niet van nature uitziende mens. Jawel, uitziende naar de dingen van nu. Rijkdom. Eer. Roem. Maar niet dat uitzien naar die eersteling gave die uitgestort werd, de Heilige Geest. Dat doet alleen ontdekkende genade. Ontdekkende genade geeft uitziende mens. Ontdekkende genade geeft mensen die dorsten naar God. Naar de levende God. Ja, er zijn ook mensen die zien uit naar een beetje godsdienst. Dan komen ze naar Gods huis. En je kunt hun leven misschien ook wel door een ringetje halen. Dat ziet er wel goed uit. Mensen zijn uitziend naar de uiterlijkheden, zoals de rijke jongeling. Maar één ding ontbrak die jongeman. Uitzien naar God. O, dat wordt gevonden bij degenen die genade hebben ontvangen, maar door eigen schuld, door zonde, door afdwaling, door gemakkelijkheid. De herder zijn verloren. Verlangend uitzien naar hem die hun ziel zo lief heeft gekregen. Verlangen. Vanavond mogen we opnieuw horen dat die Heilige Geest is uitgestort. Die Heilige Geest, die zal u alles leren. Die zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. Verstaat u, gemeente, hoe noodzakelijk het is dat die Pinkstergeest uitgestort wordt. Want die alleen kan mij leiden in al de waarheid. Die alleen kan mij overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Pinkstergeest is zo nodig. Voor mijn eigen hart en leven. Om mijn leven te maken. Ik kan mezelf niet levend maken. We kunnen elkaar niet levend maken. Uw dienaar kan u niet levend maken. Dat moet die geest doen. De geest maakt levend. En het is ook de geest die leven in stand houdt. Door zijn woord. En door zijn onweerstaanbare kracht. Degene die de Heere mogen vrezen, ontvangen die Heilige Geest. In de wedergeboorte. Dan maakt de Heer van doven hoort. Van blinden zien, van doden leven. Als die Pinkstergeest wordt uitgestort, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Ook op de dag zoveel eeuwen geleden. Die teken van wind, vuur en de talenwonder. O, Lucas, de evangelist, hij heeft er moeite mee als hij datgene wat hij meemaakt onder woorden moet brengen. Hij wordt geleid door de Heilige Geest en hij tast als het ware naar aanduidingen van wat hij ziet. En wat hij hoort, wat hij waarneemt. Hij hoort een wind, het geluid van een wind, maar het is geen wind, het is windstil. En hij ziet tongen als van vuur. Vuur. Maar het is geen vuur. En die vreemde talen, wonderlijke dingen. Onze tekst noemt dat de stem. En als deze stem geschied was. Kanttekening 20. Kijkt u maar. Het wijst ons. We kunnen dan allereerst denken aan dat geluid van de wind. Dat lijkt op de wind, want er is geen wind. Het is slechts het geluid van de wind. Dat gepaard gaat met de uitstorting van die Heilige Geest. Of, zeggen de kanttekenaren, we kunnen ook denken aan het gerucht. Het gerucht, het stemgeluid van de mensen in Jeruzalem. Heb je het gehoord? Er is wat aan de hand. Stem. Als deze stem geschied was. Wonderlijke gedingen bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt wel in de schriften geleken met vuur. Vuren, vuur wat loutert en wat zuivert. Goud beproefd. In het vuur. Maar ook bijvoorbeeld het verwarmde. Vuur van de Heilige Geest maakt harten brandend. Brandend van verlangen. Brandend van liefde. Brandend van mededeelzaamheid. Liefde tot de naast. De Heilige Geest wordt ook wel vergeleken in de schrift met water. Water wat uitgestort wordt op een dorstig land. Ik zal water gieten. Op een droog. Maar in onze tekst wordt de Heilige Geest gaat gepaard met de stem. Het geluid van de wind. En wat betekent dat dan? Als de Geest met de geluid van de wind wordt vergeleken, wel, dan allereerst kun je de Heilige Geest, de wind, dat kun je niet zien. Als de wind opsteekt, dan zie je wel de gevolgen van de wind. Dan gaan de bomen heen en weer. En dan gaan de vlaggen wapperen. Maar je ziet de wind niet. Zo is ook de Heilige Geest. De Heilige Geest openbaart zich in het teken van de wind. En het geluid van de wind wijst op de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. En jongens en meisjes, de wind, daar merken we hier binnen niks van, als het buiten hard waait. De muren van de kerk, de muren van je huis, houdt de wind tegen. Maar die wind kunnen wij niet tegenhouden. Als je op het strand gaat staan en je probeert de wind tegen te houden, dat zal je nooit lukken. Al bouw je de hoogste muur. Die wind, die blijft blazen, onweerstaanbaar. Die wind is door niets en niemand tegen te houden. En zo zal de Heilige Geest de wereld doorgaan. Satan houdt dat werk van de Heilige Geest niet tegen. Mensen zullen dat werk van de Heilige Geest niet tegenhouden. De religieuze mens zal, de Jood in Jeruzalem zal die geest niet tegenhouden. De Romeinen niet, niemand niet. De geest blaast. Ook vandaag een heerlijk, vertroostend woord voor die uitziende mens. Mensen die dorsten naar God. Het welbehagen des Heer zal door zijn hand wel gelukkiglijk voortgaan. Ja, zegt u, maar ik merk er niks van. Ik zie er niks van in mijn eigen leven. Ik zie er niks van in mijn gezin. Ik zie er zo weinig van in de gemeente omheen, in de maatschappij. Zou het wel waar zijn wat Lucas zegt? Lucas, heb je het wel goed gezien? En als je op de universiteit komt en je vertelt dat je op de, met de feestdagen in de kerk bent geweest. Oh, een wind, de Heilige Geest, dan word je uitgelachen. Man, dat boek, dat is een verzinsel van mens. Nee. Nee, gemeente. In onze tekst staat er. En als deze stem geschied was. Bestaat niet dat er een stem te horen was. Of dat er een stem gebeurde. Nee, als er een stem geschied was. Het is een vaststaand feit. Lucas zegt het als de geschiedschrijver. Haal de boeken er maar bij. Kijk maar, feitenmateriaal. Het klopt. Je kunt het natrekken. Lucas, hij onderstreept de waarheid van wat hij beschrijft met dat woordje, het is geschied. Dat heeft hij eerder gedaan in zijn evangelie. Als hij daar de geboorte van de Heer Jezus beschrijft, dan zegt hij het wel 3 keer achter elkaar. En het is geschied, het is geschied. Zo is hij ook zijn evangelie begonnen. Als we het lezen in Lucas 1 vers 1, dan zegt hij het. De dingen die wij mogen doorgeven, die zijn onder ons volkomen zeker. Volkomen zeker. Nee, dat wankelt niet. Dat staat niet op losse schroeven. Daar hoef je geen twijfel over te hebben. Het is vaste waarheid. En zoals de Heere nou in de heilsfeiten doet wat hij zegt, zo is het ook opnieuw. In het heilrijke werk van zijn genade. In het leven van mensen. Dat werk is zeker. Dat weet je. Ja, wat denkt Saulus van Tars op de weg naar Damascus? Denk je dat hij het ooit vergeten is? Zacchaeus, is die het ooit vergeten, dat krachtige werk van de Heilige Geest in zijn leven? Het is zeker in zijn leven, daar kan niemand hem afpakken. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Bartimeus. Oh, Bartimeus, hij weet het nog wel hoor. Bartimeus zal het nooit vergeten. De dag dat de Heer het zei, ga heen, uw geloof heeft u behouden. De Pinkstergeest maakt doden tot leven. En dat is zeker werk. Verlangt u er al naar? Hebt u al zo'n uitziend leven? Naar dat werk in uw leven. Als het gebeurt, dan is er geen leed wat het ooit uit mijn geheugen zou kunnen wissen. Op het moment dat me alles uit de handen viel, dat ik voor het eerst met het geloofsoog Christus mocht zien, met hem verenigd mocht worden door het geloof. Vrede. Vrede met God. Verzoend door het bloed des lams. Als een reine maagd. Begrijpt u dat Johannes het weet te zeggen? Het was omtrent de 10e uur. Misschien zegt u van hand, ja, maar daar weet ik niks van, dat ken ik niet. kan het dan nog wel voor mij vanavond? Kijk eens naar onze tekst. En als deze stem geschied was, waar komt de stem vandaan? Als we terugbladeren in de tekst, en dan horen we dat dat geluid uit de hemel komt. Van boven. En zo is het nou ook in het heilswerk. Het heilswerk, dat is niet afhankelijk van mens. Of ik wel in staat ben om het evangelie aan te nemen. Of ik wel in staat ben om te kunnen geloven. Je moet geloven, je moet geloven. Daar ben ik niet toe in staat. Dat kan ik niet. Dat schijnt die Heilige Geest. Het komt van boven. Het wordt geschonken. Het is genade. Het heilswerk, dat is ook niet afhankelijk van de dienaar, van de prediker, nee. God zendt zijn levend wekkende geest uit. Vanuit de hemel. Het wordt geschonken. Weggegeven. Zijn er nou lege handen vanavond? Die de Heere kan vullen. Vanuit de hemel. Want er is een menigte, onze tweede gedachte, die die stem hoort. Een menigte samengekomen. Misschien heeft u het wel eens gehoord, maar dat weet ik niet. Er is nogal wat twijfel over waar de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt. De verklaarders, de verschillende mensen die deze teksten verklaren, zeggen ze, het kan wel zijn dat het misschien wel in een groot huis is geweest. Of in een van de zalen van de tempel. Maar ik zou dat in het midden willen laten vanavond. Het gaat erom dat er een menigte is samengekomen. En dat er geen kleine groep is geweest, dat weten we uit het vervolg. Als Petrus daar staat te preken, dan komen er 3000 tot bekering. Hoeveel hebben er gestaan? 30.000? 10.000? 4.000? Er is een menigte samengekomen. En vers 5 zegt ons dat het Joden en Jodengenoten zijn. En goed kijken, er staat die te Jeruzalem wonen. Te Jeruzalem wonende. En wellicht denkt u net als ik dat het bij het feit van Pinksteren vooral gaat om veel feestgangers uit het buitenland. Die zijn voor dat Pinksterfeest, voor de eerstelingenfeest, dat oogstfeest wat de gerstenoogst afsloot en het begin van de tarweoogst vierde. Daarvoor zijn ze samengekomen. En zeker als we die lange rij namen tegenkomen in de versen 11 tot en met 9. Parthers en Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië. Dat zijn toch allemaal feestgangers? Dat gaat over mensen die tijdelijk in Jeruzalem zijn. En kijkt u maar, daar wijzen ook de kanttekenaren op. Kanttekening 18. Het zijn mensen zich onthoudende voor een tijd. Of om in de Joodse religie onderwezen te worden. Of om het feest van Pinksteren te houden. Ze denken dus vooral aan feestgangers. En toch meen ik, op grond van dat woordje wonende in Jeruzalem, dat het vooral gaat om mensen die daar wonen. Ze hebben daar een plaats. Ze wonen daar. En waarom is dat dan zo belangrijk? Wel, dat zullen we zo nog zien. Maar dat het om die mensen gaat die te Jeruzalem wonen. Dat kunnen we zien als we later Petrus horen zeggen in vers 36. Als hij de mensen betrekt bij de kruisiging van de Heer Jezus. En hij als het ware onder de prediking ze aanwijst. Die gij gekruisigd hebt. Zo staat hij daar. Maar zegt u, wat bedoelt Lucas dan als die zegt Joden en Jodengenoten die te Jeruzalem wonen? Want u moet bedenken dat de Joden in de verschillende ballingschappen zijn verstrooid geraakt. In de landen rondom Israël, in het Romeinse Rijk, zijn ze overal terechtgekomen. In al die streken die wij lezen in 9 tot 11. In de versen 9 tot 11. Ze waren verstrooid. In de diaspora. In de verstrooiing. En daar waren kinderen geboren. Die de taal van dat land gingen spreken. En daar gingen de mensen het werk doen van. En de ambachten uitvoeren van die verschillende landen in het buitenland. Maar wat gebeurde er als die mensen ouder werden en ze hadden hun inkomen verzameld, ze hadden een vermogentje opgebouwd? Dan leefde er bij velen het verlangen om terug te keren naar Jeruzalem. Om in Jeruzalem weer een plekje te krijgen, om te emigreren, terug naar huis. Daar gaat het over in onze tekst. Mensen die te Jeruzalem wonen, die vanuit de verstrooiing in Jeruzalem zijn komen wonen. Joden, maar ook Jodengenoten, die uit de heidenen door bekering Jood zijn geworden. En nu is het uitgenomen deze Joodse menigte, die in onze tekst samen is gekomen om de stem te horen. Ze horen het geluid. Maar dat niet alleen. Ze horen ook die vreemde talen spreken. En begrijpt u? Ze horen die vreemde talen. En zo staat het ook in het oorspronkelijke. Namelijk van hun moedertaal. De taal die ze gesproken hebben. De plaats waar ze geboren werden in de verstrooiing. Als ze daar die stem horen en de taal. Gebeurt daar een wonder? Want daar spreken die mannen onze moedertaal. Een Joodse menigte. Het zijn inwoners van Jeruzalem die nog geen 50 dagen geleden wellicht geroepen hebben: kruist hem, kruist hem, weg met deze. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Het gebeurt hier. Beugt hier op de Pinksterdag. Maar wat voor mensen zijn dat? Dat zijn niet zomaar Joden geweest. Dat zijn Joden geweest die er heel wat voor over gehad hebben om in Jeruzalem weer terug te komen. Ze hebben immers hun geboortegrond verlaten om in Jeruzalem te komen wonen. Ze waren erg betrokken op dat Joodse geloof. Wij zouden zeggen: met fanatiekere Joden kun je niet te maken hebben. Uit het buitenland naar Jeruzalem gekomen. Diegenen staan daar nou. Diegenen luisteren nou naar de stem. Die zijn samengekomen. En waar die geest gaat blazen, daar werkt de Heilige Geest. In persoonlijke harten, één voor één bekeert hij mensen. Maar ook breder in de gemeente. Want we horen immers dat die 3000 tot bekering komen. Gemeente, de geest werkt vandaag niet anders. Wat is het nodig dat ik persoonlijk het werk van de Heilige Geest ken? Maar de Heere wil ook jongeren en ouderen toebrengen. De Heilige Geest brengt de kerk samen en bouwt de kerk. Morgen mogen er opnieuw jonge mensen een ja-woord geven. De Heer gaat door met zijn kerkvergaderend werk. Is dat niet bemoedigend in deze tijd? Is dat niet bemoedigend? Vanavond, als we het horen mogen dat die geest blaast. Oh, er zal een schare zijn op de jongste dag die niemand tellen kan zoveel. Mag ik vragen, hoort u er al bij? Mag u er al tot toerekenen, tot die schaar die niemand tellen kan? De geest, waar die geest, die Pinkstergeest gaat blazen, daar komen ze door het goddelijk licht geleid. Maar we moeten nog op twee dingen letten in onze tekst, voordat we naar onze derde en laatste gedachte gaan. Want er staat: en als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd. Eerst maar eens naar dat ene woordje, dat samenkomen. Daar waar de Heilige Geest gaat blazen, daar brengt de Heilige Geest samen mensen met verschillende achtergronden. Achtergronden die lagen in Cappadocië. Achtergronden uit een heel ander land. Hij brengt samen met allerlei delen van de wereld. Mensen met allerlei verschillende karakters. Mensen met verschillende intellectuele gaven. Hij brengt ze samen. Zo doet de Heere dat ook in de gemeente. Hij brengt samen. Dat doet hij onder het woord. Onder de prediking. Hij brengt samen. Als daar de handen samen worden gedaan. En als de lofzangen gezongen worden. Hij brengt samen. Rondom het woord. De gemeente samenbrengen. De kerk. Bent u al lid van de kerk? Ja. Tuurlijk, ik zit hier vanavond. Ik ben lid van de kerk. Anders zat ik hier niet. Ik bedoel natuurlijk wel wat anders. Ik bedoel niet uw dooplidmaatschap of uw belijdenislidmaatschap. Nee, bent u lid van die kerk die eenmaal mag zalig worden. Dan bent u samengekomen met anderen die de Heere zoeken om hem te bedoelen. Ze zijn samengekomen, maar ze worden ook beroerd. Want waar de geest samenbrengt, waar de geest de menigte samenbrengt, daar gaan die mensen luisteren. Ze horen de stem, dat geluid, en ze horen die vreemde talen. En ze worden beroerd, zegt onze tekst. Wat betekent dat? Wel, opnieuw wijs ik u op de kanttekeningen. De kanttekeningen geven twee mogelijkheden. Allereerste mogelijkheid, zeggen ze, het kan zijn dat ze verward zijn geweest. Dat ze als het ware de vraag aan elkaar gesteld hebben, wat is er toch aan de hand? Wat gebeurt hier? Dit is vreemd, dat zijn we niet gewend, een soort paniekreactie. Maar het kan ook zijn dat ze hier beroerd, verward zijn in hun gemoed. Door de verwondering van deze vreemde zaak. En dat is het ook wat we vooral lezen in het gedeelte wat ons is voorgelezen in die eerste 13 versen. Want leest u maar, als de Heilige Geest is uitgestort, wat voor reacties vind je? We horen het in vers 12. Er is ontzetting en twijfel. En in vers 13 horen we van de spot. Ach, ze hebben te veel wijn gedronken. En in onze tekst beroering. Gemeente, als de geest gaat blazen, ontstaat er beroering. Zoals we hier zijn samengekomen, zijn we allemaal keurige, nette kerkmensen. Toch, ja. Het ziet er zo mooi uit. En buiten. In de grote steden en die andere mensen, de wereld, dat zit fout. Wij weten dat we onbekeerd zijn van nature en dat we wederom geboren moeten worden. Wij weten dat Gods woord de waarheid is en dat God vraagt van ons dat we wandelen in de waarheid. Wij weten dat dat woord aan een ziel moet toegepast worden. Dat is waar en dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar weet, als de Heilige Geest gaat blazen, gebeuren er dingen die ik niet meer begrijp. Dan gebeuren er dingen die ik niet meer in mijn eigen hand heb. In mijn eigen hand kan houden. Dan wordt mijn hart beroerd. Dan kan ik van alles wel geleerd hebben. Dan kan mijn verstand van alles produceren. Als die geest gaat blazen, dan heb ik lege handen. Dan weet ik het niet meer. Een verslagen ziel. Dan ga ik roepen. Is er nog een middel? De welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. U zegt, kan het voor mij? Kan het nog wel voor mij? Geliefde gemeente, rust niet. Totdat u door de Heilige Geest verenigd bent met de Heer Jezus. Door een waar en oprecht geloof. En waarom zeg ik dat? Omdat er naast dat bijzondere werk van de Heilige Geest, dat verenigt met Christus, ook algemeen werk van de Heilige Geest is. Algemeen werk van de Heilige Geest die een zondaar kan overtuigen van zonde. En dat noemen we dan, als mensen plakken we daar een etiket op, dan ben je bekommerd. En dan soms, dan wordt daar nog de handen boven gehouden. Dat is een bekommerde. Maar gemeente, rust niet. U moet uitdrijven, die ontdekking aan uw schuld moet uitdrijven tot de Heer Jezus Christus. Al bent u duizendmaal een bekommerde. Buiten Christus is geen leven. Eeuwig zielsverderf. U moet met Christus verenigd zijn door het geloof. Komt hij tot u, de beloften van het evangelie, om u te nodigen en te lokken, te schuilen bij hem. In dat woord komt hij tot u. En daarom is dat ook zo belangrijk, de boodschap, onze laatste gedachte. Wat zeggen dan de apostelen, want ze spreken in vreemde talen. En onze tekst zegt het zo, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Hier wordt een ogenblik de vloek van de torenbouw van Babel opgeheven. Daar waar de talen veranderden, wordt op de Pinksterdag die verschillende talen gesproken. En iedereen hoort de grote werken Gods verkondigen in zijn eigen taal. Het woord van God klinkt in Jeruzalem. De heilsfeiten worden gepredikt. Jezus, hij is gekruisigd. Hij is opgestaan. De dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgevaren naar de hemel. Zijn geest uitgestort over alle vlees. En hij komt wederom te oordelen. Er is verlossing voor zondaar. Voor schuldigen in zichzelf. Ja, dat woord. Het woord van God had wel geklonken in Jeruzalem. Misschien wel op diezelfde dag in de tempel. Daar waar die offers nog steeds werden gebracht. Het bloed vloeide nog steeds. Ondanks het bloed van het Lam Gods. Christus der schriften was gekomen. En de Heilige Geest is gestort. Die het uit Christus neemt. En het gaat toepassen. Aan die verloren zondaar. Op die Pinksterdag. Gaat die Pinkstergeest vijanden met God verzoenen. Ze horen de grote werken Gods. Het is veranderd geworden. Nu is het nieuwe verbond gekomen. Christus is gekruisigd. Maar die geest is niet veranderd. Die is nog dezelfde. Van zoveel eeuwen geleden. O, het het gebeurt nog steeds. Die geest wil nog steeds overtuigen van zon. Die geest wil nog steeds harde harten verbreken. Die geest gaat nog steeds overtuigen. Die geest, die maakt verliefd op het werk van Christus. Die geest, die geeft het zicht, het zaligmakend zicht op dat bloed. De profeet Joël, hij had het al geprofeteerd in het Oude Testament. Jongelingen en ouderen, geest zal worden uitgestort. God stort zijn geest uit. Over wie? Wat staat er? Over heiligen? Stort God zijn geest over de uitverkorenen? Stort de geest zich uit over zijn volk? Nee. Joël zegt, God stort zijn geest uit over alle vlees. En vlees is het tegenovergestelde van geest. Gemeente, van vlees is niks te verwachten. Van vlees is alleen maar zonde te verwachten. Vriend, mijn vriendin, vanavond, voor u kan het nog, vleeselijk verkocht onder de zon. God stort zijn geest uit over alle vlees. Als dat gebeurt, dan verandert alles. Dan ga ik denken, bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dan verliest de wereld haar bekoorlijkheid. Dan hoef ik niet meer zo mee te doen met de alle dingetjes. Dan ga ik alles zien in eeuwigheidsperspectief. Het gaat om de eeuwigheid. Van mijn ziel. Dat van mijn kinderen. Dat van mijn medemens. Op reis naar de eeuwigheid. Dan wordt mijn moeite. Mijn verdriet, een verdrukking van slechts 10 dagen. 10 dagen. Hoop op de Heere, ga je vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Ziet u uit, zoals de biddende gemeente op de Pinksterdag. Omdat de geest gestort is. Op alle vlees kan het ook voor u, voor jou en voor mij.